Het is wel. Dames en heren, het is 19:30. Welkom bij de commissievergadering van samenleving en inwoners. Ik open de vergadering. De carnaval, dan wel de vastenloven, staat voor de deur, maar is vandaag nog niet begonnen. Dus probeer eventuele leukigheden en capriolen voor u te houden en te bewaren voor de carnaval. Dat we deze vergadering nog gewoon kunnen afronden. Er zijn wat berichten van verhindering ontvangen. Van de heer Van Akkerveen, mevrouw Winters, T. Winters is dat, mevrouw Engelen en mevrouw Verhees. En vanuit deze plek wil ik mevrouw Hees alle beterschap toewensen en hopen dat zij weer snel in ons midden zal zijn. Goed, spreekrecht. Er zijn geen verzoeken om spreekrecht binnengekomen. En dan komen we bij de vaststelling van de agenda. Iemand daar nog over? Ik zie geen bewegingen, dus dan neem ik aan dat we hem kunnen vaststellen. En dan komen we bij de advieslijst van de samenleving en inwonersbijeenkomst van 21 januari. Er waren geen opmerkingen binnengekomen. Zijn er nog nabranders? Ik zie niets. Dus dan kunnen we hem hiermee vaststellen. En dan krijgen we agenda punt 5, ter kennisnaming. Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 5 februari. Die waren er niet. En dan de voortgangsrapportage, toezeggingen en overzichten aangenomen moties. Iemand daarover? Mevrouw Van den Berg. Mevrouw Van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. Het betreft een paar nummers. Moet ik even spreken of het een motie voor toezegging is. Toezegging. 17984, nee. 28296. Het college organiseert een informatieavond met betrekking tot wijkaccommodaties. Behoefteraadsleden wordt geïnventariseerd. In het overzicht moties toezeggingen van januari stond dat het in het eerste kwartaal 2020 plaats zou vinden. Is er iets meer bekend over de datum? Dat is vraag 1. En dan is er nog een aantal toezeggingen waar geen datum bij staat. En dat blijft het toch een beetje lastig, want dan blijft het gewoon op de lijst staan zonder dat er actie ondernomen wordt. Dus ik noem de nummers even. Misschien kan de betreffende wethouder aangeven wanneer we iets meer mogen verwachten. Dus nummer... Even kijken. 48832, stukken op de site. Ja, en eigenlijk alles daaronder. Misschien is het dan handiger dat het eerstvolgende overzicht wel staat, maar met betrekking tot de informatieavond van de wijkraden had ik de VVD graag een antwoord.
Van de wijkraden of wijkgebouwen? Wat was nou in ieder geval?
Wijkaccommodaties, inderdaad. Was naar aanleiding van een vraag van mevrouw Beenders en mevrouw Jacobs. Ik heb ze inmiddels beide gesproken en wij zijn intern even aan het kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Kwartaal 1 zal denk ik net niet meer lukken, maar wij zijn ermee bezig en komen daar snel bij u op terug met een concreet moment.
Wie wil iets zeggen over de andere niet gedateerde motieabonnementen? Nou ja. Ja, dat moet je gewoon op je advieslijst. Maar zouden we misschien de afspraak kunnen maken dat het college probeert om gewoon binnen 2 cycli in ieder geval een datum vermeld te hebben voor de afhandeling. Dat lijkt me een goede handelswijze. Ik kijk even naar het college, meneer Van de Heuvel.
Dank u wel, voorzitter. Dat gaat over beantwoording vragen artikel 40. Bijstandsuitkeringen, daar zijn vragen over gesteld. En hier staat ook dat we op schrift nog een aantal vragen zouden krijgen. Maar die hebben we nog niet ontvangen, als het goed is. Dus als we die op schrift nog kunnen krijgen, zoals de afspraak is, dan kunnen we ze ook beantwoorden.
Mevrouw Van den Berg.
Nee, ik vind het fijn dat u me daar even op attent maakt, want dat was er eentje die eraf mocht. Dus excuses daarvoor.
Goed, die is dus afgehandeld. Maar zouden we de principe afspraak kunnen maken dat binnen 2 cycli er een datum bij vermeld staat? Ja. Al dus besloten. Dan krijgen we de beleidskalender. Iemand daarover? Niet. Dan zijn we aan agenda punt 7. Agenda punt 6. Kennis nemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven. Iemand daarover? Ik dacht niemand gezien te hebben. Dus dan is dat ook akkoord. Dan gaan we naar de rondvraag. VVD en dus Weert hebben in ieder geval vragen gesteld. Wie wil graag het woord hebben? De heer Wekers, mevrouw Van den Berg, de heer Van Doren, niet de heer Wekers, maar de heer Van Doren. Iemand anders nog voor de rondvraag? De heer Wekers. Oké, dan beginnen we bij de heer Van Doren.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had twee vragen gesteld over het kunstwerk bij het landbouwbelang. Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen van de vorige keer, waarvoor dank. En het is volgens mij geen halszaak, maar ik wil het gewoon even zeker weten. In de antwoordbrief staat dat er met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nog gesproken moet worden over vergunningen en wijzigingen van een destijds genomen besluit. En dat blijkbaar moet de Rijksdienst nog een advies geven. En de vraag die wij hebben is, kan dat advies leiden tot vertraging bij de beoogde realisatie van het kunstwerk? Een kleinigheidje.
Mevrouw Van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. In de Limburger van 13 februari staan twee artikelen over het kennis- en expertisecentrum in Roermond. Onder andere gaan ze over het stoppen van de samenwerking en de verhouding tussen de betrokken partijen. Er zijn mogelijk ook gevolgen voor de gemeente, zijn de eigenaar van het gebouw, in dit geval de gemeente Roermond. In Weert hebben we ook een kennis- en expertisecentrum, dat betreft het aan de Beatrixlaan. De VVD heeft hierover de volgende vragen. Heeft de situatie rondom het kennis- en expertisecentrum in Roermond ook gevolgen voor Weert? En zo ja, wat betekent dit dan onder andere voor de leerlingen, samenwerking tussen betrokken partijen, het gebruik van het gebouw en de gevolgen voor de gemeente? Tot zover.
Wekers.
Dank u wel, voorzitter. Ik kom even terug op een commissievergadering in een eerdere cyclus. Waarin er is gesproken over gemeentelijke mededelingen. En de gemeentewijzer. Weert Magazine was dat ook. Er is toen gezegd dat er werd gewacht op de resultaten van de behoeftepeiling. Mijn vraag is, zijn die resultaten inmiddels bekend? En wat belangrijker is, heeft het college de conclusies daar inmiddels al bij geformuleerd of getrokken? En als dat zo is, wanneer kunnen deze worden gedeeld met de raad? Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet mijn excuses aanbieden aan de heer Van Doren, omdat de vorige keer ik ook geen antwoord kon geven op deze vragen. En ik heb deze vragen zijn mij ontschoten, maar ik ga ze uit mijn hoofd proberen te beantwoorden. Deze vragen dan worden normaal voorbereid en deze zijn mij totaal ontschoten. Die andere vraag van mevrouw Van den Berg heb ik wel voorbereid. Maar maar ik wil, wat betreft destijds is het zo geweest dat toen het landbouwcomplex totaal gesloopt werd, of in ieder geval wegging, dat er toen, dat het ook van de Rijksmonumentendienst, dat het ook van afgehaald moet worden. Die kraan is daar niet afgehaald, omdat die behouden bleef. En volgens mij gaan wij nu dus de voorstellen aan het college om te kijken of we die vergunning van destijds van het, ja, ik weet niet of dat een vergunning betreft, maar het afhalen van de Rijksmonumentendienst, dat dat ook met terugwerkende kracht dan voor de kraan gebeurt, zodat dat in ieder geval geregeld is. En het antwoord op die tweede kan ik wel geven, van heeft het, leidt het tot vertraging? Dat is nee, want dat heb ik ook een paar keer gevraagd. Zijn er nog omgevingsvergunningen of allerlei vergunningen waar we nog iets mee moeten wat tot vertraging kan leiden? Overigens duurt het best wel lang natuurlijk zo'n kunstwerk af is. Dus in de tussentijd kunnen wij ook dan allerlei schakelen. Maar ik zal, dus wat ik nu zeg, ga ik ook nog even checken of dat klopt. En dan krijgt u daar sowieso morgen een reactie op. Want het is vervelend dat dat nu niet gecheckt is door mijzelf. Dan de vraag van mevrouw Van den Bergen. Ja, we hebben allemaal dat in de krant gelezen. En het is ook al langer bekend dat er ook in Roermond vooral heel veel troubles zijn tussen die besturen. In Weert is er een iets andere situatie, omdat de coöperatie in Weert niet uit 3 clubs bestaat, maar uit 4 organisaties. Dus daar zitten Wijnberg, Mutsaars en Aloysius bij, maar dan ook nog de Meerder Weert, waardoor er een andere dynamiek is. En zij proberen eigenlijk de situaties die in Weert en Roermond zijn uit elkaar te houden. De vorige keer stond er ook al een krantenartikel in van dat het op de RKIC's allemaal heel slecht gaat. En toen heb ik daar ook nog op gereageerd, dat is in Weert op de werkvloer niet het geval. Vooralsnog. Want we weten natuurlijk niet hoe dat, als dat conflict, kijk, we zijn daar nu weer bezig met een oplossing, maar we weten niet hoe dat daar verder gaat. Dus vooralsnog is er in Weert niks aan de hand. En daarmee vervallen ook al uw tweede vraag, want die gaan uit van zo ja. Maar mocht daar iets te melden zijn, iets ten aanzien van dat die conflicten ook overwaaien naar Weert. Hè. Tuurlijk weten wij dat er in Weert op het bestuurlijk niveau ook troubles zijn. Dat zijn dezelfde besturen, dezelfde mensen. Maar op de werkvloer is er in Weert in ieder geval tot dusver nog geen enkel signaal dat er dat daar iets aan de hand is of dat slecht loopt. Dus ik heb dat. Ja, dus als we daar een signaal krijgen, laten we u dat zo snel mogelijk weten. En dat geldt ook voor de. Ja, we komen daar dan ook nog op terug op het hele situatie van het RKC. Maar voor dus goede vragen, we hebben met z'n allen dat gevoel ook meteen gehad. En u was ons voor, want ik had ook meteen 's ochtends al bericht gestuurd, want ik heb diezelfde stress, heb ik dan. Want dan denk ik, nou ja, als ik dat dan zie, dan denk ik, oh nee, wat betekent dat voor, want dan staat er meteen dat gebouw kost zoveel miljoen. En wat gebeurt er dan mee en hoe gaan die coöperaties, hoe gaat het dan verder? Maar in Weert is er op de werkvloer, hoor je daar niks van. En de leerlingen ook niet, nee. Het is natuurlijk wel ook voor ouders heel vervelend dat er telkens RKIC of KIC en Roermond, dat er telkens een nieuws komt, waardoor het lijkt alsof die school heel slecht is, maar dat is in Weert helemaal niet het geval.
Ik net of de carnaval toch begonnen was. Ik denk direct krijgen we ook nog de Polonaise, maar goed. Daarmee de vragen rond. Ik denk de vragen voldoende beantwoord zijn. Ja. Oh, sorry, mevrouw Gele nog, sorry.
Ja. Ja, het is formeel gezien de commissie van aankomende donderdag, middel en bestuur. Maar het antwoord op uw vraag, dat wij terug zouden komen met de resultaten van het behoefteonderzoek wat we hebben gedaan. Daar is een raadsinformatiebrief voor in voorbereiding die we op 3 maart in het college bespreken. En daarna sturen we de analyse en resultaten naar u toe.
Goed, kunnen we dit agendapunt afronden en dan komen we aan agendapunt 8. Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg. En het voorstel is de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg vast te stellen conform bijgevoegde regiovisie. Wie van u wenst daar wat over te zeggen? De heer Marzouk, mevrouw Marechal, mevrouw Jacobs, mevrouw Grijmans. Heb ik iemand over het hoofd gezien? Zo te zien niet. Dan gaan we naar de heer Marzouk.
Dank u wel, voorzitter. Voorop staat dat dit probleem, huishoudelijk geweld en kindermishandeling, aangepakt moet worden. Het is eigenlijk te triest dat dit nog zo vaak voorkomt. En ook goed dat het regionale wordt aangepakt. Aansluitend op de landelijke aanpak. De samenwerking tussen de 14 gemeentes heeft inderdaad de voorkeur in verband met elke gemeente afzonderlijk. Het laatste laten zien tot minder resultaten en meer kosten. De VVD heeft nog enkele vragen hierover. Wij praten hier over een regionale brede aanpak waarin de gemeente Venlo als een centrumgemeente is aangewezen. Wat zijn de ervaringen in het verleden geweest ten opzichte van specifieke situatie in Weert? In de regiovisie aanpak staat wel een terugblik 2015-2018 met een voor Noord- en Midden-Limburg. Wat voor gevolgen heeft deze regiobreide aanpak voor de specifieke situatie in Weert? Volgende vraag, voorzitter. En gezien wordt aangegeven dat de gemeente Venlo het initiatief zal nemen op de zoek gaan op de kosten te dekken. En hoe groot is de financiële bijdrage vanuit gemeente Weert? Kan de wethouder hiervoor meer duidelijkheid geven en meer specifiek ten opzichte van de budgetten die voorkomen uit WMO en of andere bestaande budgetten? En hoever wordt toezicht gehouden en de resultaten voor deze regiobreide aanpak die gecoördineerd worden door Venlo? Voorzitter, in de regiovisie staat dat monitoring nog niet is gestart. Gelet op weert steeds op effecten en het verlangt dat we weten wat deze resultaten zijn. Wanneer kan een monitoring gestarten? Ten slotte, voorzitter, de participatieraad kreeg de informatie ten kennisname. Waarom enkele ten kennisname? Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Mevrouw Maréchal.
Dank u wel, voorzitter. Nou goed, ik zal niet in herhaling vallen, want dan zitten we hier misschien heel laat nog vanavond. Wij kunnen in ieder geval, zijn blij met deze regiovisie. En nog een paar aanvullende vragen, naar aanleiding ook naar de vragen van meneer Marzouk. En dan gaat het over het stukje privacy. Er wordt gezegd dat men wil sturen op dat er meer gemeld gaat worden. Maar ik ga er dan wel vanuit dat dat in Weert goed geregeld is, dat privacy van de melder goed beschermd is. Want ja, het is niet niks als je mishandeling of huiselijk geweld wilt gaan melden. Dat is toch wel een dingetje, lijkt mij. En dan wordt er gepraat over een projectleider die wordt aangesteld tot 2021. Wat gebeurt er daarna? Wordt het dan eerst geëvalueerd en gaan we dan verder met zo'n projectleider? En wordt gaat hiervan op de hoogte gesteld, ook gezien de ontwikkeling dan. En dan ook ja, dat stukje financiële, hoe gaat het verder met de financiële kosten? Want dat staat niet heel duidelijk in het raadsvoorstel. En ook dus eigenlijk dezelfde vraag over de participatieraad. Voor zover, voorzitter.
Okay. Mevrouw Jacobs.
Ja, dat had ik wat eerder moeten doen, maar dat heb ik niet gedaan bij deze. Het is een regionale visie en het gaat vanuit Venlo. Dus het is eigenlijk, Venlo is daar de regiogemeente van. Er staat 75.000 euro voor in de pot voor die samenwerking te initiëren tussen al die gemeentes. Het lijkt mij erg, moet ik zeggen, een stuk op papier alsnog. Ik vraag me af wat de meerwaarde is ten opzichte van de, en vooral voor de slachtoffers, ten opzichte van de gemeentelijke aanpak, wat we nu doen. Dus binnen de jeugdwet en dat soort dingen, wat we nu doen. Er staan weliswaar interventies aangegeven, maar niet de tijdspannen waarbinnen hulp geboden moet worden. Dus het is niet zozeer dat het een actieplan is, het is volgens mij nog een parapluplan. Een verbindingsplan tussen gemeentes. Ik denk dat dat ook in de eerste instantie de opzet is en niet direct hulp bieden. Daar wil ik graag een uitleg over of dat zo is of ik daar gelijk in heb. Het grootste probleem wat je hoort op bijvoorbeeld uitzendingen waar jongeren dan hulpvragers en al dat soort mensen aan bod komen, maar vooral ook jongeren, is dat de lange duur voordat ze geholpen worden vaak essentieel is. Dus hoe korter ze daadwerkelijk geholpen worden, hoe beter het gaat en dan ook bij één hulpverlening blijven. Dat is eigenlijk het grote probleem, want het gaat hier dus over kindermishandeling en ja, wellicht ook ouderenmishandeling. Dat zou ook zomaar kunnen natuurlijk. Maar de essentiële factor is vaak dezelfde hulpverlening en de tijdspannen waarbinnen die hulp verleend wordt. Gaan wij daarmee opschieten? Gaan wij daar verbetering in brengen met deze regionale visie? Want daar gaat het eigenlijk om. Want daar liep het vaak spaak. En dat zou eigenlijk dan ten goede moeten komen nu aan deze mensen, als dit een visie is die echt gaat werken. Ja, dan heb ik mijn twijfels ook bij het budget. Dat is al vernoemd. 75.000 euro voor een dermate visie is niet veel. Dat is eigenlijk erg weinig, gezien de kosten die we al maken voor allerlei andere zaken. Daarom vraag ik ook, wat is de overlap van Weert of de meerwaarde voor Weert? En er staat zelfs bij, als er geen geld komt, dan moeten we of naar de raad of we stoppen met de activiteit. ergens in die visie. En ja, dat maakt voor mij dat die visie iets minder serieus genomen wordt. Dus veel meer een papieren visie is voor een aantal gemeentes aan elkaar te verbinden. En verder geen actieplan, maar gewoon de, eigenlijk doen wij dezelfde dingen dan per gemeente. Alleen wordt er dan onderling een lijntje gelegd waardoor informatie gedeeld wordt. En dan vind ik het jammer, want dan doe je zo'n visie tekort. Tot zover, dankjewel.
Mevrouw Grijmans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat me vooropstellen dat ik dit een ambitieus en sympathiek plan vind. Iedereen die ook maar enigszins te maken heeft of krijgt met huiselijk geweld verdient passende opvang en hulp. Daar de regiovisie betreft is het logischerwijs breed ingestoken, maar ik mis wat het precies voor Weert betekent. Dat heb ik ook al bij voorafgaande sprekers wat gehoord. Is er bijvoorbeeld ook bekend hoeveel procent van de geweldsgevallen binnen onze gemeente plaatsvinden? Alhoewel de regiovisie veel speerpunten heeft, mis ik op bepaalde vlakken een gerichte aanpak over hoe we bepaalde doelen gaan bereiken. Vooral op het gebied van preventie is mij niet duidelijk hoe we op dit moment ervoor zorgen dat mensen weten bij welke instanties zij terecht kunnen. En hoe de gemeente er in de toekomst voor kunnen zorgen dat men over voldoende informatie beschikt. Is het voor de inwoners bijvoorbeeld al voldoende duidelijk dat zij veilig thuis moeten inschakelen? Worden er bijvoorbeeld themaavonden georganiseerd in het onderwijs om ouders op de hoogte te stellen van huiselijk geweld en hen alert te maken op geweld in andere gezinssituaties? Overigens is veelvuldig in het nieuws geweest dat de hulp van Veilig Thuis niet altijd soepel verloopt of naar behoren functioneert. Vooral ook in de regio Noord- en Midden-Limburg. En ik vroeg me af hoe daarmee wordt omgegaan. En aansluitend op de overige financieringsvragen, hoe kan het dat er nog onderzocht moet worden of er dekking is voor activiteiten? Is het nog niet duidelijk om welke activiteiten het gaat vanwege de ervaring in de afgelopen jaren? Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, wethouder Sterk.
Dank u wel. Ik probeer van al uw vragen smakelijke chocola te maken. Het is als visie, het is inderdaad, zoals mevrouw Jacobs zegt, eigenlijk een plan op dit moment hoog over, waar je met 14 gemeenten aan werkt. Dat betekent meteen ook dat je daar de discrepantie ziet. Er wordt gevraagd om gerichte aanpak. Die plannen die komen nog, dat zijn uitvoeringsplannen en we verwachten die op een zestal domeinen. Het tweede kwartaal van dit jaar. Ik kan daar een korte samenvatting van geven, want dan zijn we al met 6 werkgroepen bezig. Dan weet u misschien al concreter waar we het over hebben. Kinderen in problematische opvoedsituaties. En die zijn dan weer gesplitst in kinderen van ouderen met psychische problemen. Kinderen van ouders met verslaving en kinderen van ouders met licht verstandelijke beperking. Daaronder vallen ook kinderen van statushouders en kinderen in problematische scheidingssituaties. Andere werkgroep is bezig met arbeidsmigranten, slachtoffers van seksueel geweld en loverboyproblematiek en slachtoffers van ouderenmishandeling. Dus het is niet alleen ook kinderen. Dus het geeft eigenlijk aan, dit plan is, dat is het nadeel van als je met heel veel gemeenten eigenlijk weer een gemeenschappelijke taal wil bezigen, ook in de hele keten. Want ik denk dat dat wel de kracht is van de hele samenwerking die we nu hebben. Dat je dat in de hele regio doet en met alle ketenpartners weet dat je dat in dezelfde taalrichting en met dezelfde aanpak en doelen gaat doen. De uitvoeringsplannen, daar wordt nu eigenlijk, as we speak, al aan gewerkt. We verwachten het tweede kwartaal dat eigenlijk alle werkgroepen met die plannen concreet ook kunnen komen. Dus dat is eigenlijk al zeg maar de volgorde waarin het gebeurt. De financiering daarvan, het is een getrapt verhaal eigenlijk. Het is eigenlijk landelijk begonnen met het landelijke plan. Daarvan hebben we in onze regio gezegd, we proberen echt aan te sluiten op wat landelijk al gebeurt. We gaan niet dingen zelf verzinnen. Uit dat landelijke verhaal is ook die projectleider aangesteld waar u naar verwijst. En dat is die 75.000 euro. Dat is vanuit een landelijke financiering waarin ook landelijke trajecten komen. Er wordt net gevraagd van hoe gaat u de mensen erbij betrekken. Er volgt ook een landelijke publiekscampagne. Dus dat soort onderdelen zitten weer in dat landelijke verhaal. Dus we hebben landelijk een projectleider die dan ook voor die periode wat het landelijk is aangesteld. Ja, dan moet daarna als dat landelijk sluit, is ook voor landelijk die projectperiode afgebakend. Als je dan kijkt naar de verdere financiering, dus we hebben het stuk landelijk, we hebben het stuk wat uit de decentralisatieuitkering vrouwenopvang komt, dat gaat naar Venlo, daar financieren zij een groot deel uit en dan hebben we nog, en dat wordt het lastige omdat dat kan ook helaas nog niet in het stuk staan omdat we de uitvoeringsplannen nog niet hebben, Waar ga je precies je geld aan uitgeven of waar heb je geld voor nodig? Omdat we nog de plannen nog niet in concreto kennen. Dus mocht het zo zijn dat het niet gedekt kan worden uit het landelijke stuk of uit de vrouwenopvang, dan gaan we kijken, past het binnen regulier WMO-beleid? Ja, dan kun je het daar onder aanhaken. En mocht het daar niet onder vallen en vinden we toch dusdanig belangrijk dat we dat in de regio willen gaan doen, dan kunnen we natuurlijk naar uw raad terugkomen en zeggen we vinden dat dusdanig belangrijk en binnen die andere trajecten is geen financiering, dan komen we uiteraard bij u terug. Dus, ik wil niet zeggen, dat is het nadeel van een visie die eigenlijk eind vorig jaar door 14 gemeentes is opgesteld, zonder dat daar nog uitvoeringsplannen onder lagen. Dus we hadden ook op dat moment en eigenlijk nu concreet nog geen zicht op wat dat voor ons moet gaan kosten. Ik was al blij met de opmerking ook over het begin toch te landen sturen op effecten. Hoe gaan we dat doen? Daar ben ik blij mee. Ja, ik bedoel dat ook in dit traject juist hoe kunnen we gaan monitoren. En dat is natuurlijk ook een opdracht die de uitvoeringsplannen of de werkgroepen mee gaan krijgen. De plannen die uitgerold moeten worden willen natuurlijk daadwerkelijk ook zien waar leidt dit toe. Dus dat effect zit er wel in. De situatie Venlo-regio is in die zin dusdanig. We werken met 14 gemeenten hiermee samen. Historisch is Venlo vanuit de vrouwenopvang centrumgemeente. Maar als je kijkt naar de bestuurscommissie WMO, daar zit ik dan met 13 collega-wethouders in. Daar bepalen we samen de lijn wat we belangrijk vinden in deze onderwerpen. Dus we hebben daar wel een bepaalde zeggenschap ook in. En het is niet alleen wat in Venlo bedacht zou worden dat we dat dan wij dat moeten uitvoeren. Concreet voor Weert, u vraagt om getallen, ik heb getallen voor u, gebaseerd op Veilig Thuis. De jaarrapportage Veilig Thuis van 2019 is nog niet gereed, dus die kan ik u niet bieden. Maar ik kan u wel vertellen wat 2018 in voor Weert heeft opgeleverd. Het heeft vanuit Veilig Thuis 92 adviezen opgeleverd en 23 onderzoeken. En of dat veel of weinig is, dat is aan u om te beoordelen. Als je 23 onderzoeken, ik denk ja, ik zeg altijd om de twee weken hebben we een onderzoek. Dat is eigenlijk, ja, ik wil niet zeggen het is te veel, maar je kunt maar beter het onderzoek doen en dan een situatie oplossen dan iets niet doen. Dus dat zijn de dingen die via Veilig Thuis binnenkomen. Dus dat is wat we wel al weten. En ja, wat de trend voor volgend jaar of voor 2019 is, dat moeten we daarin nog afwachten. Over de participatieraad, we hebben het regionaal wel opgepakt door juist een regionaal platform van ervaringsdeskundigen daarbij te betrekken en die het stuk voor te leggen. En hebben op basis van het regionale plan niet meer gezegd, de lokale raden moeten hier per se iets van vinden, maar we geven het ter kennisgeving aan die raden. Dus er is wel uitdrukkelijk betrokkenheid van ook mensen uit het veld met ervaring erin, zeg maar vanuit cliënten, patiënten, perspectief om die erin te betrekken. En op die manier is het op die manier ook gebeurd. Privacy was ook een vraag. Dat doen we in de hele regio hetzelfde. Dus in die zin wijkt Weert niet. Hebben we geen apart beleid hierin. Men kan ook anoniem melden. Dat mag natuurlijk. Ja. En dat wordt ook gedaan natuurlijk. Vanwege juist, ja, je snapt de gevoeligheden juist bij geweld. Dat die mogelijkheden moeten zijn. Al met al, we proberen met dit stuk juist, het staat ook meer in het plan, juist meer die veiligheid eerst op orde te krijgen. En met name in de keten, ik denk dat dat wel het belangrijke van dit stuk is, al die ketenpartners goed bij elkaar te hebben, in plaats van dat iedereen dit voor zichzelf gaat doen. Dus dit is voor mij toch echt de winst van samenwerken in een regio, dat je op die manier ook met elkaar makkelijker en sneller aan tafel kunt zitten. Volgens mij heb ik ze wel gehad. Dankjewel.
Tweede termijn, wie nog? Mevrouw Marechal, de heer Mazouk, mevrouw Jacobs, mevrouw Marechal en mevrouw Duisters.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik had nog een aanvullende vraag. De visie wordt vastgesteld voor onbepaalde tijd. Wordt hiermee de lokale politiek buitenspel gezet? Inzichten kunnen veranderen? Lokale situatie kan veranderen? Dat was het even.
De heer Mazouk.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag betreft. Wanneer kan monitoring gestart worden?
Mevrouw Duisters.
Ja, even een vraag op de reactie van de wethouder over die trajecten. Ik weet niet hoe hij het al wil uitleggen van kindermisbruik en arbeidsmigranten, maar huiselijk geweld is heel breed. Want er kan natuurlijk ook in partner-partnerrelatie. Wordt daar ook iets voor opgestart? Of heb ik dat gemist in het antwoord?
Dank u wel, voorzitter. Ik dank de wethouder voor zijn uitleg, uitvoerig uitleg. Zoals ik het begrepen heb, is het dus eigenlijk boven lokaal beleid. Niet helemaal duidelijk is of... Ja, de wethouder gaf aan dat veilig thuis, dat beleid hebben wij niet in Weert, dus dat is anders. Maar een hele hoop van deze dingen vallen wel onder jeugdzorg op allerlei terreinen. Dus in die zin wil ik toch graag duiden op overlappingen in beleid. Dus dat we uitkijken dat we niet het ene optuigen, terwijl we daarnaast hele andere zaken al lang uitvoeren. Dus dat is een punt. Daarnaast had ik nog een vraagje vanuit onze fractie. Participatieraad, die krijgt het ter kennisgeving aangeboden. Logisch natuurlijk, want het is bovenlokaal beleid. Maar als zij wat vinden, en ik ga ervan uit dat zij dat wel zullen doen, dan zouden wij toch graag op de hoogte willen zijn van wat hun bevindingen zijn. Dus ik verzoek als zij een advies of in ieder geval een mening afgeven of u dat wilt delen met de raad. Dank u wel.
Mevrouw Steinbach.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Even een aanvulling nog en even wat verheldering nog nodig. Ik begrijp dat het ene plan liep tot 2018 en dat dit dus eigenlijk een regiovisie voorligt en in 2020 wordt vastgesteld. De vraag is even waarom het nu pas naar de raad gaat. En ik vul het even zelf in, het kan er natuurlijk mee te maken hebben dat we een landelijk programma hebben van 2018 en 2019 pas zover waren. En nu in 2020 het pas voorligt, maar ja, ik ben even zoekend of dat inderdaad zo is. Dan met betrekking tot het voorstel hebben we het over een beoogd effect en het doel. En daar hebben we het dan over een sluitende en integrale aanpak. En ik ben altijd even benieuwd zeg maar, hoe men vanuit die regiovisie integraliteit ziet. En of men daar even een beeld van kan schetsen. En dan nog even het volgende. Wat mij opvalt is dus dat er voor de aanpak in Noord- en Midden-Limburg er eigenlijk al iets van keuzes gemaakt zijn. Hè. De wethouder heeft daar net ook al iets van uitleg over gegeven. Het triggert mij dan toch om even de vraag te stellen. Wat maakt het dat we hiervoor voor kiezen en waarop baseren we die keuze? En hebben we daar al zaken in bereikt mogelijk? Hè. We weten uit ervaring dat we een sociaal domein hebben waar al heel veel in gebeurt. Verbanden vaak al gelegd zijn en veiligheid en zorg even een grootheid gezien elkaar aan het vinden is, soms nog zoekende, maar soms ook al gevonden heeft. Dus hoe zorgen we ervoor dat bestaande structuren niet teniet gedaan worden, misschien ook in aanvulling op mevrouw Jacobs zei, hè? Maak gebruik van hetgeen wat er al is in het zorglandschap. Dat met betrekking tot dat. En dan even de rol van de projectleider. Ik weet niet in hoeverre wij invloed hebben op de rol van de projectleider. Maar als ik kijk naar welke taken die heeft voor die 3 jaar. Valt me daarin op dat hij ook trekker wordt van een bepaalde werkgroep. Ja, en ik vroeg mezelf af of dat zo gunstig is voor een projectleider. Om zich daar ook mee, nog mee bezig te moeten houden. Wat mij opvalt in de randvoorwaarden, wat is nodig hè, om goed te kunnen functioneren, zodat de aanpak ook gaat werken? Er wordt aandacht voor gevraagd bij de organisatie. Is daar al een beeld van hoe men dat denkt te gaan doen? En wat ik weet uit onderzoek blijkt dat vaak in het kader van veiligheid en zorg andere aspecten ook spelen. En het Nederlands Jeugdinstituut heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat bijvoorbeeld in geweldsituaties schulden of armoede, hè, financiële stress vaak verhogend zijn daarvoor. En dan kom ik toch weer uit op het vraagstuk van integraliteit. En de ambtelijke werkgroep, hoe die er dan voor zorgt dat zij op de hoogte zijn van kennis en de verbinding kunnen leggen daarmee. Tot zover. Of ja, dat ook.
Mevrouw Grijmans.
Ja, dank u wel. Ik mis nog even de vraag, een antwoord op de vraag hoe er wordt omgegaan met het niet naar behoren functioneren van Veilig Thuis. In ieder geval de publiciteit daaromtrent. Dank u wel.
Wethouder Sterk.
Nou,
Dankjewel, om maar met Veilig Thuis te beginnen dan. Veilig Thuis werkt wel voor de regio Weert, voor zover die indruk niet zou bestaan, maar sinds 2015 zijn wij verplicht om een Veilig Thuis te hebben. Dat organiseren wij als gemeente Weert niet zelf, dat doen we juist vanwege het specifieke karakter van Veilig Thuis met Noord- en Midden-Limburg samen. Dus wat dat betreft staat er al een aantal jaren een organisatie die ook lokaal voor ons werkt en ook goede contacten dus heeft met het lokale veld van de problemen die hier spelen en ook de onderzoeken die daar gebeuren. De suggestie die mevrouw Grijmans wekt dat Veilig Thuis niet naar behoren zou functioneren, ik wil dat toch tegenspreken, want ik neem aan dat u afgaat van contacten of reacties die in de pers staan. Dat moet in die zin wel kritisch gewogen worden, want er hebben in 3 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg zijn er onderzoeken door de inspectie geweest op basis van casuïstiek. Uit mijn hoofd Venlo, Roermond en Bezel. En Bezel, daar is specifiek naar casuïstiek gekeken. En dan ging het, ik doe dit nu uit mijn hoofd, niet zozeer om dat Veilig Thuis niet zou functioneren. Maar het ging dan meer om ook de wijze van hanteren van protocollen en het vastleggen van protocollen en de overdracht daarin. Dus op zich, ik noem het maar zorginhoudelijk en in afstemming gaat het oké. Maar de vastlegging en de continuïteit daarvan, daar zat de belangrijkste pijn. En die inspectierapporten, die zijn nu ook, ja, die zijn bekend en die worden ook in de hele regio, dus niet specifiek voor die 3 gemeenten opgepakt, want dat gaat ons natuurlijk allemaal aan, want Veilig Thuis werkt ook voor ons allemaal. Dus het is wel de bedoeling dat Veilig Thuis niet alleen van als ergens een incident is, dat incident dan oplost, maar ook lering daaruit trekt, dat we daar met z'n allen juist beter van kunnen worden. Dus dat wat met betrekking tot Veilig Thuis. De integrale aanpak daarin, wat in het hele stuk ook wel ademt. We proberen juist, ja, het werd ook net genoemd, families met schulden, zo van, juist al die levensdomeinen moet je in het traject wegen. En daarom is het juist van ons van belang, ook vanuit Veilig Thuis, maar met alle ketenpartners, om ernaar te kijken, waar moet je iets doen? Waar moet je je interventie op doen? Dus het is niet alleen van, we kijken naar alleen SEC, het geweld, en dat isoleren. Dat moet je natuurlijk ook, want daar moet je wel naar kijken. Maar de oorzaak van het geweld, dat kan met heel veel dingen te maken hebben, met alcoholgebruik, met werkeloosheid, met woonomstandigheden, psychische problemen, het kan echt van alles zijn. Juist daarna kijken van wat is in die betreffende casus aan de hand en hoe kunnen we dan de beste interventie doen. En dat is juist ook het idee van de sluitende aanpak en de keuze van. Dus de vraag, ja, hoe komen we aan die werkgroepen, waar zijn die op gebaseerd? Dat is juist door het hele veld in onze regio, de ketenpartners zijn in een hele grote bijeenkomst bij elkaar gekomen om juist dit te bespreken. Wat is volgens de mensen uit het veld, de ketenpartners, het meest relevante om voor deze periode op te pakken? En dit zijn de onderwerpen die zij zelf aangeven, dit moeten we gaan doen. Wat niet wegneemt, want er werd al gezegd, ja, zoals mevrouw Duisters zegt, van ja, er kan ook partnergeweld plaatsvinden. Dat is, ik wil niet zeggen, dat is waar regulier al aandacht voor is. Dat is wat Veilig Thuis ook al doet. Dus dat, ik wil niet zeggen, dat gaat gewoon door. De dingen die ik hier noemde, zijn juist de dingen die we er bovenop gaan doen ten opzichte van de oude situatie. Dus waar we mee bezig zijn, gaan we gewoon mee door. En wat al bestaat, proberen we ook zo te houden. Juist die structuur die we al hebben, is dus niet de bedoeling iets af te gaan breken wat oké is. Hè? Sterker nog, ik denk dat we juist alles erop willen aan laten sluiten zo goed mogelijk. Het heeft misschien ook wel weer te maken met de financiële situatie die we hebben. Probeer juist dingen te doen die we al hebben, in plaats van we gaan iets nieuws verzinnen omdat we daar geld voor hebben. Nee, we kijken juist, kunnen we zo goed en zo efficiënt mogelijk alle kennis en kunde die we in het hele veld hebben, en dat veld is complex, dus daar moeten we ook heel zorgvuldig mee omgaan, kunnen we dat blijven bewaken en bewaren. Nog de vraag voor de heer Mazouk, ja, wanneer gaan we monitoren? Ja, we gaan pas monitoren op zich. Vanuit Veilig Thuis wordt al gemonitord naar de wijze van onderzoeken en de resultaten daarvan. Maar als het gaat over de werkgroepen, die moeten nog beginnen. Dus die kunnen pas starten met überhaupt, er moet eerst een uitvoeringsplan liggen en pas dan kan vanuit dit plan dit gebeuren. Maar regulier, en dat vind ik wel zo belangrijk, en dat heeft ook zeg maar die drie casussen van Venlo, Roermond en Bezel geleerd, moet je blijven monitoren van wat gebeurt in die situatie. En niet van dingen maar vanzelf aannemen, zo van het gaat zoals het gaat en het zal wel oké zijn. Dus die scherpte zit er en daar zijn we juist door die inspectierapporten erg op gewezen. Let daar zorgvuldig op en Veilig Thuis is daarvan ook doordrongen. En wij als gemeentelijke opdrachtgevers weten dat ook. En ze weten ook dat we er op die manier daarnaar kijken. En dat is wat vanuit alle 14 gemeenten samen dan gebeurt. De veroudering, waarom is deze voor onbepaalde tijd eigenlijk vastgesteld? Wij gaan ervan uit dat die visie dusdanig, ik wil niet zeggen lang meegaat. Je kunt natuurlijk zeggen, want meestal hebben we visies over een jaar of drie. Maar dan zouden we, dus over een jaar of drie zouden we dan weer bij u terug moeten komen. En we gaan er bijna van uit in dit dossier dat dit eigenlijk niet verouderd zal zijn vanuit visie, maar dat de uitvoeringsplannen steeds geüpdate moeten worden. En omdat dan ook het landelijke traject draait. Dus om die reden hebben we gezegd, ga niet om die zoveel tijd naar die raden terug, om ze eigenlijk iets te laten vaststellen wat eigenlijk min of meer hetzelfde is. Dus eerder een pragmatisch overweging om iets wat in de breedte in het hele veld als oké wordt gezien, als visie, los van het stuk uitvoeringsplannen, want die moeten natuurlijk wel blijven komen. En de participatieraad die heeft in ieder geval op dit dossier naar ons geen reactie teruggegeven. Dus anders zouden we dat ook nog kunnen. Over de projectleider nog, dat was ook nog een vraag. Ja, dus eigenlijk vanuit de bestuurlijke kant, ik heb daar eigenlijk geen bemoeienis mee van hoe de projectleider zijn tijd invult en waar die wat voor keuzes in werkgroepen. Dus ik kan daar iets van zeggen zonder dat ik iets weet. Dus ik heb onvoldoende zicht op de ambtelijke inrichting van die organisatie.
Dames en heren, gezien de aard van de discussie, mag ik eruit concluderen dat dit als hamerstuk naar de raad kan? Ik hoor geen protesten, dus dan neem ik dat aan dat we dat als hamerstuk naar de raad geleiden. En komen we bij agenda punt 9. Subsidie 2020 voor Stichting Zwembad de IJzerman. En het voorstel is het budget voor de exploitatie, subsidie 2020, aan Stichting Zwembad IJzerman vast te stellen op 120.000 euro structureel. Er zijn ook wat schriftelijke vragen van dus weer bijgekomen. Wie van u mag ik het woord geven? Ik kijk rond. Mevrouw van den Berg, de heer Van Doren. De heer Stroek. Ik heb er dus nu drie. Dus goed. Mevrouw van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. Waar begin ik? Ja, dat klinkt raar, maar ik had het gelezen. Mevrouw van de Kraan heeft al wat vragen beantwoord, dus dat is hartstikke fijn. En dan zat ik nog eens te lezen en weet je, het is hartstikke mooi dat we weer de zwembad hebben. Dan moet ik dat voorop stellen, maar ik heb even het oude subsidiebedrag erbij gepakt. 336.788 euro tekort. En ik denk, wat betekent dat dan? Dus ik ben eens heel simpel door gaan rekenen per huishouden afgerond 15 euro, per bezoeker recreatief 2,10 euro. Dan ga je naar het gevraagde bedrag kijken, 120.000 euro. En dan lijkt het ogenschijnlijk een stuk lager, lijkt. De raad wordt gevraagd structureel 120.000 euro vast te stellen. Structureel tot wanneer? Wat als de tekorten steeds hoger worden? Ik denk dat dat wel iets is wat we in ons achterhoofd moeten meenemen. De vraag waarom ambtenaren, camping- en hotelgasten lagere tarieven krijgen is al door dus gesteld, de antwoord is duidelijk. Maar krijgt dan bijvoorbeeld de stichting of de gemeente een vergoeding vanuit de campings of de hotels? Want de gasten mogen lagere bedragen betalen. Wie betaalt dat dan? Verder wordt gesproken over eventueel het gebouw en de exploitatie duurzamer maken. Gaat de stichting dat betalen of, omdat nou grotendeels het gebouw bij de gemeente ligt, onder andere in het kader van de BTW, gaat de gemeente dat dan regelen? En moeten we dan opnieuw met een voorstel naar de raad. Is er een totaal inzicht in de kosten en de opbrengsten van de IJzeren Man? En dan denken we bijvoorbeeld vanuit de VVD ook aan afschrijvingen, zaken die nu bij de gemeente liggen, maar waarvan we toch eens graag zouden willen. Maak daar nou eens een totaalpakket van. En daarop volgend de vraag, is ooit gedacht aan privatisering? Dan nog twee vragen. Het kassasysteem. Het is heel mooi als er een kassa aangeschaft wordt en een paar jaar later blijkt de leverancier, even mijn woorden dan maar, weg te zijn. En kunnen we dan nog een claim neerleggen bij de leverancier? En dan tot slot de vraag voor nu. De CAO van de ambtenaren is niet verkeerd. En de WVD kan begrijpen dat op dit moment gezegd wordt, we laten de CAO zoals die is. Kijkend naar bedrijfsleven of andere dienstverlenende instellingen, wordt wel eens een deel van activiteiten afgesplitst. Krijgen de medewerkers die dat werk doen een andere CAO? Die kan lager zijn, dat klopt. Dan wordt de transitievergoeding betaald, dat kost geld, klopt, is allemaal nagekeken. Maar het grote voordeel is wel als er nieuwe medewerkers in dienst komen, dat die dan gelijk meeliften op een CAO die mogelijk eerlijker is dan, ja, en eerlijk is misschien niet het goede woord, maar wil je goed kijken naar kostenopbrengsten die meer past bij het zwembad dan de huidige. Ik weet dat het veel vragen zijn, dat was niet de bedoeling, maar als het naderhand nodig is om het schriftelijk terug te koppelen, dan hoor ik graag. Tot zover.
De heer Van Doren.
Ja, op de eerste plaats dank voor de snelle beantwoording van de vragen die ik heb gesteld, of die we hebben gesteld. Maar naar aanleiding daarvan toch het volgende. Laten we even beginnen bij de dekking van dat voorstel. De facto wordt er gevraagd om voor 2020 uit het begrotingssaldo te dekken. Daar hebben we dus geen dekking voor, maar dat betekent gewoon dat het invloed heeft op het begrotingssaldo. Dus de vraag is, als wij dit raadsvoorstel straks in de raad goedkeuren, dan betekent dat dat we alleen maar goedkeuren voor 2020. En dat de structurele last, die wel als het ware al wordt aangekondigd, dat die straks nog verwerkt moet worden in de kadernota in casu de begroting. Dat moet wel helder zijn, denk ik. En daar staat naar mijn mening niet helder in. Dan de prognose met betrekking tot het blauwe meertje. Ja, daar wordt in de beantwoording vrij uitgebreid op ingegaan, maar het is gewoon benoemd als risico door het ziekenhuis. En dat betekent dat had er een 1 en een 0 voor moeten staan volgens mij. Maar dat is benoemd als risico door het zwembad. En ja, dat betekent volgens mij dat we ervan uit kunnen gaan dat daar in de loop van het jaar wel goed naar gekeken moet worden. Wat dat dan betekent. En dat er dus daadwerkelijk een risico is dat aan het eind van het jaar wij opnieuw een rekening krijgen gepresenteerd. Vandaar mijn vraag. Wat gaat nu die directie in KSW Bestuur, de stichting, doen in de loop van het jaar als dat risico opkomt? Daar heb ik geen antwoord op. Dat hoeft ook niet, want dat hoeft u niet te weten. Maar dat is wel een signaal, denk ik, dat we naar het zwembad moeten geven. De kassa hebben we al gehad, dat heeft mevrouw Van den Berg al aangegeven. Ja, die kortingsregeling, hoe je het ook went of keert, ja, ik vind het eerlijk gezegd niet meer van deze tijd. Ik geloof niet dat er één hotelgast ter wereld is die zegt, like, vanavond is na het zwembad gaan we krijgen een eurokorting. Daar geloof ik echt niet in. En er wordt gezegd, het is maar 1%. Ja, maar 1% is wel 8000 euro. En dat is nu net de helft van het meerbedrag van 15.000 euro wat wordt gevraagd. En dat is gemeenschapsgeld. Ook daar zou ik willen zeggen, een signaal richting het ziekenhuis, of godverdomme, richting het zwembad, het begint al bij mensen zetten. Richting het zwembad, van kijk daar eens naar of die regeling niet op de helling kan, eventueel in overleg met de gemeente. Ik stop ermee, want anders ga ik weer in de fout. Dankjewel.
Ja, begrijp ik dat de heer Van Doren op zwemles moet, want in die Freudiaanse versprekingen. De heer Stroek.
Dank u wel, voorzitter. Nou, veel is al genoemd door de collega's. Wij vinden evengoed dat er een goed onderbouwd voorstel ligt, het CDA uit. En wij denken, ja goed, de vragen die gesteld zijn, die had ik dan ook nog op mijn lijstje staan. Maar daartegenover vind ik dus wel dat hoe dat er naar het personeel gekeken is, dat wel lovenswaardig is, ook met de CAO. Toch kijken, want we hebben hier toch met mensen te doen. En dat daar naar gekeken is wat dan uiteindelijk voor het personeel het beste is. We hebben een zwembad in Weert dat voorziet in een grote behoefte. En inderdaad, zoals de collega's ook al gemeld, wij zitten natuurlijk met de concurrentie van onder andere dat Blauwe Meertje, maar daar zul je altijd mee blijven zitten. Het effect, denken wij, van het Blauwe Meertje, dat ebt ook weer weg. En toch, de voorziening van de IJzerwan is al zo lang en zo oud en ze staat er nog steeds. En dat kost geld, inderdaad, en het kost ook gemeenschapsgeld. En dan moeten wij als raad goed van doordrongen zijn dat we dat hier uitgeven en waar dat we dat aan uitgeven. Wij denken dat het bij het zwembad toch goed op zijn plaats zit. En daarom ondersteunen wij dit voorstel. Dank u wel.
Het gaat om het Blauwe Meertje, niet om de Blauwe Maandag. Hè? Wethouder Gele.
Dank u wel, voorzitter. Er ligt een voorstel voor waarin we de exploitatiesubsidie wat gaan verhogen. Ook goed onderbouwd, mijns inziens, waarom we dat vragen. Er zijn inderdaad een aantal veranderingen vanuit het verleden gekomen. Ook de recente verandering dat we zaken uit de exploitatiesubsidie hebben gehaald. Zoals de energie- en de onderhoudskosten. En die terug hebben gebracht naar de gemeente. En dan blijft er over verenigingszwemmen en swim to play. En daarnaast het recreatieve zwemmen, waar de stichting geld voor nodig heeft, personeelskosten. En dat zijn dus de extra zaken die nu ook gecorrigeerd worden. We hebben al een aantal jaar geleden in de begroting opgenomen een bedrag van ruim 29.000 euro. Hè. Dat was toen al geconstateerd dat dat gat er was. En dat zouden we altijd nog moeten corrigeren. Toen hebben we december 2018 besloten om in ieder geval die SPUC-regeling toe te passen. Hè, dat wij dus daardoor de verliezen minder groot zouden zijn. Afgelopen jaar hebben we dus gebruikt om inzichtelijk te maken wat dat voor de exploitatiesubsidie betekent. En het lastige van dit verhaal is dat je het dus opknipt in exploitatievoorziening, subsidie en het onderhoud, het groot onderhoud. Dus als we het willen hebben over het gehele zwembad en alle kosten die daar mee gemoeid zijn. Dat wordt meegenomen in het meerjarig onderhoudsplan en dat komt in juni naar de raad. Dus dan zullen we ook de effecten zien van die SPUC-regeling en wat daarbij de consequenties zijn en niet. We beperken ons hier dus bij die exploitatievoorziening. En uw vraag is dan ook, wij vragen nu 120.000 euro. Tot wanneer is dat? Nou ja, wij denken juist dat we door nu die 120.000 euro te vragen een correctie van de afgelopen jaren doorvoeren. Goed onderbouwd, ook in nauw overleg met het zwembad. Het zwembad heeft ook nog in die zin de tarieven ietsje verhoogd, hè, om dat gat nog iets te verkleinen. Het zwembad heeft een realistische begroting neergelegd naar onze mening. Daarmee vragen we dus ook voor dit jaar dat geld en zullen we dat ook als richtlijn opnemen in de volgende begrotingen. We zijn in, zoals ik al zeg, heel nauw in overleg. Dus of dat bedrag in de toekomst zal gaan veranderen, ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar dat weten we nu nog niet. Dus voor nu is dit een realistische exploitatiesubsidie. Waarbij natuurlijk risico's gemoeid zijn, waaronder waar meneer Van Doren op doelt, hè, het Blauwe Meertje. Maar ook het weer, heel simpel gezegd. Hè, een aantal van dat soort zaken, of concurrentie. Hè, mensen hebben toch maar, die kunnen de euro toch maar één keer uitgeven. Hoe meer verschil en veelzijdigheid in aanbod, dan gaan mensen keuzes maken. De stichting heeft nu berekend dat inclusief verlies wat zij zien aan klandizie aan het Blauwe Meertje, zij alsnog 156.000 bezoekers zouden moeten kunnen trekken dit jaar. Hebben we een goede zomer, dan zal dat waarschijnlijk meer zijn. En hebben we een jaar zoals afgelopen jaar, dan zou dat realistisch moeten zijn. De stichting investeert de laatste jaren heel erg veel in bepaalde marketingactiviteiten, social deals, arrangementen. Maar probeert ook voor het schoolzwemmen met Bliss de Walvis bijvoorbeeld nieuwe kinderen te trekken. Want je ziet ook daar best wel veel concurrentie op die markt. En ze hebben ook in de bijlage zitten, ja, ze staan ook een aantal maatregelen die zij willen nemen om in ieder geval heel aantrekkelijk te blijven. Het was voor hun ook een van de argumenten om niet de prijs nog hoger te maken. Een gezin met 4 kinderen, of een gezin van 2 ouders en 2 kinderen van boven de 4 jaar, ja, die zijn toch al gauw alleen al voor entree meer dan €20 kwijt. Ga je dat doorvoeren, dan vraag je je af hoe aantrekkelijk je nog blijft ten opzichte van zwembaden in de regio en ook het Blauwe Meertje. Dus in die zin snappen wij het zwembad daar heel goed in. Privatisering in het verlengde, wat de VVD noemt, ja, dat is voor dit college niet aan de orde. Het staat niet in ons programma natuurlijk ook. Wij zijn tevreden hoe het nu gaat en zullen in nauw overleg blijven en ook zeker kritisch op de stichting zijn. Maar hebben ook een hele goede samenwerking op dit moment. Ik vind ook dat de stichting daar ook wel een compliment verdient, want zijn aan veel veranderingen onderhevig geweest de afgelopen tijd. En zitten ook in een positie waar steeds meer concurrentie is. En weten toch een hele mooi bezoekersaantal en goed te draaien. Dus wij zijn daar tevreden over. En denken dus ook dat dit een realistische vraag is. En dus ook tot wanneer. Ja, dit zal het bedrag zijn waar we nu op vastklikken en waar we de komende jaren naar kijken. En mocht dat heel erg veranderen, ja, dan zullen we dat natuurlijk hier, dan ziet u dat ook natuurlijk in de jaarrekeningen en de prognoses en begrotingen terug. Maar voor nu zeggen we, dit is een goed verhaal en een goed bedrag. Er werd nog een vraag gesteld door de VVD over verduurzaming. Wie gaat dat dan betalen? Hè? Want inderdaad, je ziet ook in het zwembadwezen, de energiekosten zijn heel hoog. Hè? Heel veel met installaties en verwarming en dat soort zaken. Mij valt op ook in de overleggen dat zij daar best wel bovenop zitten, redelijk vooruitstrevend in zijn. En ook wel echt die vraag aan de gemeente stellen, want wij zijn uiteindelijk eigenaar van het zwembad. Dus wij staan ook aan de lat als er daarin groot onderhoud geïnvesteerd moet worden en moet worden verduurzaamd. Er zit wel een bepaalde expertise daar ook, die we natuurlijk moeten gebruiken en waar we samen in op moeten trekken. Maar ik denk dat we daarin moeten wachten tot juni, wanneer dat meerjaren onderhoudsplan naar de raad komt. En dan was er nog een vraag over het kassasysteem, of daar een claim kan worden neergelegd. Ja, dat weet ik zo 1, 2, 3 even niet. Ik kan me voorstellen dat zij daar natuurlijk niet zomaar mee akkoord zijn gegaan dat het zo gegaan is. Maar ik kan het even voor u navragen hoeveel moeite daar is gedaan, of daar nog iets aan gedaan kan worden. Dat is natuurlijk een vervelende situatie. En dan had u ook nog een vraag over de cao van de medewerkers en of dat niet alvast voor een deel moet worden voor een groep moet worden aangepast en dat de nieuwe mensen dan ook schud nee. Nou, misschien zo meteen nog even verduidelijken. We hebben in ieder geval op advies ook van onze HR-afdeling, die veel gesprekken ook met de stichting hierover hebben gevoerd, hiervoor gekozen omdat wij geen onrust en tweespalt in die organisatie willen creëren. Het zou een negatief effect kunnen hebben op het moment dat er verschillen in cao worden doorgevoerd. En dat willen wij gewoon niet. Dus wij stellen het op deze manier voor. Dan zijn er opmerkingen gemaakt over die korting die voor ambtenaren, hotelgasten en campinggasten geldt. Ja, meneer Van Doren noemde een bedrag van €8.000. Volgens mij gaat het om een eurokorting. En als het gaat over 1% van het totaal, dat zijn 156.000 bezoekers. Dat is dan €1.560. In plaats van 8.000, dat is volgens mij mijn snelle berekening. Het is wel vrij normaal als je kijkt naar hoe de VVV ook bijvoorbeeld omgaat met arrangementen bepaalde social deals en wat je tegenwoordig hebt. Dat je dan een hele kleine korting geeft, zodat diegene wel komt. En dan heb je dus uiteindelijk meer inkomsten. Want misschien is dat dan net juist de drempel voor diegene of dat die op het idee komt van ik ga zwemmen. Het gaat over een relatief klein bedrag. Ik wil dat best eens even meenemen om eens terug te vragen. Ja, om eens te vragen. Maar het is echt een hele kleine groep die daar maar gebruik van maakt. En dat dan volgens mij zover de vragen waren.
De termijn, wie? Mevrouw van den Berg, de heer Van Doren, de heer Strook en de heer Briels. Iemand vergeten, mevrouw van den Berg?
Dank u wel, voorzitter. Ik ben even het antwoord kwijt op de vraag, is het mogelijk om een totaal inzicht te krijgen in kostenopbrengsten? Maar dat kan liggen ook aan het feit dat straks die meerjaren onderhoudsplan moet komen, maar het zou toch fijn zijn als we dat dit jaar kunnen krijgen. Kijkend naar de stichting, ja, natuurlijk ook complimenten voor de manier waarop zij werken en zaken bekijken. Dat mag duidelijk zijn. En het is heus niet alleen kommer en kwel, integendeel. De opmerking over de CAO, er zijn nogmaals bedrijven en dienstverlenende organisaties die kijken naar een CAO. En dan is bijvoorbeeld een groep of een aantal medewerkers, die, ik noem het maar even de catering doen. Die vallen onder een bepaalde CAO van die bedrijfstak. Dan zegt die bedrijfstak, bijvoorbeeld het bankwezen doet dat, klopt dit nog? Moet de catering, en met al respect voor de mensen in de catering, dezelfde CAO hebben als de adviseurs in het bankwezen? Dan wordt op dat moment gekeken, wat is het verschil? Dat wordt over een aantal jaren verrekend. Die medewerkers die naar catering gaan, die krijgen een bepaald bedrag, een transitievergoeding, aanvulling, noem het maar op, en die vallen dan voortaan in de CAO van catering. Ik sla hem helemaal plat, misschien gebruik ik een verkeerd voorbeeld, maar dat is dat het bedrag wat zij in één keer krijgen. Op het moment dat er dan nieuwe medewerkers in dienst treden bij de catering en uitgezet worden bij de bedrijven, vallen zij direct onder de CAO van catering. En die hoeft, dat we dat voorop stellen, niet slecht te zijn. En die kan natuurlijk minder goed zijn. Maar dat betekent niet dat ze direct slecht is. Een aanvullende vraag, dat als toelichting op hoe zit het dan met CAO. Een aanvullende vraag betrof nog de huur van de waterskibaan. Er is vorig jaar, meen ik, een discussie geweest tussen de stichting en de huurders van de waterskibaan. Er waren wat akkefietjes. Kunt u zeggen of dat is opgelost? Dank u wel.
Van Doren.
Ja, op de eerste plaats dank voor de beantwoording. Ik heb eigenlijk met twee dingetjes nog. Ik zou twee toezeggingen van de wethouder willen vragen om te voorkomen dat hier straks eventueel een motie of een amendement moet worden gemaakt bij een bespreekstuk. Omdat ik ook vind dat het zwembad goed werk verricht. Dat risico van Blauwe Meertje, is het mogelijk dat wij na het derde kwartaal, zeg maar begin oktober, beeld krijgen of in ieder geval informatie krijgen of dat risico al of niet opkomt in 2020? Want dan zouden ze dat wel moeten zeggen, kunnen zeggen. Want dan is het zeg maar oktober, is de zomer goed deels voorbij. En dan zou je inzicht moeten hebben in de kwartaalrapportages hoe de vlag ervoor hangt. Dat lijkt me wel van belang. Ik heb niet meer nodig een toezegging of dat kan of niet kan. Want u kunt van tevoren het antwoord niet weten. Ja? Een tweede wat ik wil vragen als toezegging is dat u met het bestuur of direct van de zwembaders overleg voert om toch te kijken of die kortingsregeling niet van tafel kan, laat ik maar zo zeggen. Ik, het water kan, ja. Want ik vind hem eigenlijk niet meer van deze tijd. En ik vind gewoon, als je extra subsidie vraagt en je hebt een regeling waarvan je zegt, ja, daar komt waarschijnlijk geen euro extra binnen door als we dit doen, nou doe het dan niet.
De heer Strook.
Ja, dankjewel voorzitter. Nou, een paar opmerkingen nog. Wij zijn in ieder geval geen voorstander voor privatisering van de exploitatie. Want ja, of je links of rechts omgaat, uiteindelijk de gebruikers die zullen toch weer hier aan de deur kloppen. Waar wij dan toch weer subsidies voor moeten gaan verstrekken. Dus ik denk niet dat dat de oplossing is. De vraag van dus aangaande de korting die dan wordt verstrekt. Ja, uiteindelijk is dat ook geld. Maar inderdaad, ik denk dat dat positief werkt. En kijkend naar de manier waarop er tegenwoordig naar buiten wordt getreden door het zwembad. Nou, dat kost ook geld. Advertenties, daar geef je ook geld aan uit. Dus ik denk toch dat het beter aan de mensen kunt besteden die al binnenkomen. Dan daar dat weglaten. ik denk niet dat dat brengt wat dat wij daarvan verwachten. Daar zullen we het geld niet mee gaan winnen in ieder geval. Ja, dat waren ze. En wat ik nog wil doen is de stichting veel succes wensen voor het komende seizoen in ieder geval. Wat te doen, goed werk.
Ik wil erop wijzen dat de tijd dat de gemeenteraad de tarieven van het zwembad vaststelde niet meer aanwezig is. Want er is een tijd geweest dat het in de raad werd vastgesteld, dat is dus niet meer. Er is een verantwoordelijkheid bij het zwembad. De heer Brink.
Dank u wel, voorzitter. Wij van Weer Lokaal willen ook nog even benoemen dat we het belangrijk vinden dat het zwembad behouden blijft. Dat we geen voorstander zijn van privatisering of voorstander zijn van een scheiding in de cao's. Voor de rest volgen we het college, het is een goed onderbouwd stuk, dus wij kunnen hiermee akkoord gaan.
De wethouder.
Nog inderdaad dank voor de toelichting, mevrouw Van den Berg. Mevrouw Van der Kraan zal daar heel even iets dieper op ingaan. Ik heb begrepen dat dit soort zaken wel besproken zijn, maar zij weet daar iets meer in detail informatie over. En het totaaloverzicht, daar zal mevrouw Korte nog even, omdat zij vanuit vastgoed daar een antwoord op kan geven. En wat betreft de toezeggingen voor meneer Van Doren, ja, dat kan ik beide toezeggen. Stichting komt altijd met een managementrapportage in september. Die is dan van de periode januari tot en met augustus. Dus wij zullen zorgen dat wij die natuurlijk met u delen. Dan hebben we dan een beeld van hoe die zomer is geweest en hoe, ja, waar we op afstevenen, waar zij op afstevenen. En ik zal ook in overleg treden om eens even na te vragen hoe dat zit met die korting. En om inderdaad even te kijken van hoe zit het in een totaal van promotie en wat levert het nou op en is het nog wel van deze tijd. Dus dat kan ik toezeggen en dan geef ik allereerst even het woord aan mevrouw Van der Kraan.
Ja, wat betreft de cao van het zwembad is destijds een onderzoek wat gedaan is naar de mogelijkheden om de exploitatie van het zwembad te optimaliseren. Is gekeken of een overstap kon worden gemaakt naar de cao-recreatie. Of dat is aanbevolen om dat te onderzoeken. Dus dat traject is gedaan. Daar is de afdeling ARM van de gemeente ook betrokken bij geweest. En daar is gekeken van, dan kun je inderdaad twee dingen doen. Je gaat volledig over naar die cao-recreatie. Of je zegt van, we splitsen inderdaad op en we gaan dat alleen voor nieuwe medewerkers doen. Maar die laatste keuze, dat is gemaakt om dat niet te doen. Omdat dat gewoon toch, ja, vaak leidt tot negatieve effecten. Dus personeel zit ook best wel wat jong personeel. Dus dat is een situatie die heel lang kan duren. De andere optie is of dat de haalbaarheid hangt in grote mate af van het verschil tussen de cao's. Nu is het verschil tussen de cao-gemeente en de cao-recreatie is behoorlijk groot. Dus dat maakt zo'n overstap complex en ook duur. Dus dat is eigenlijk de reden dat gekozen is om bij de cao-gemeente, zeg maar, te blijven. Dus de doorrekening is uiteindelijk niet gemaakt. Oh, er is nog even een aanvulling op. Het zwembad is een kleine organisatie. Er zit ook veel personeel met gecombineerde functies. Bijvoorbeeld instructie en algemene dienst. Dus er is eigenlijk niet echt een specifieke groep waarvan je kan zeggen dat zou ook logisch zijn om die in een andere cao te plaatsen. En de horeca van het zwembad, dat is uitbesteed. Dus dat personeel valt onder de exploitant van de horeca. Dus die hebben inderdaad een andere cao.
Dan op de vraag of er een totaaloverzicht kan worden gemaakt van de kosten van het zwembad. We zijn bezig met het ontwikkelen van de NPO, hè, zoals bekend. De NPG wordt uitgebreid met een vastgoedparagraaf. Daar gaan wij een aantal strategische objecten zoals het zwembad in vermelden. En daar zullen dan een totaaloverzicht van de kosten in naar voren komen. Het is wel een beetje het derde kwartaal van dit jaar dat pas komt.
Dames en heren, gezien mevrouw Van den Berg.
Antwoord is niet gegeven op de vraag over de mogelijke conflictsituatie tussen de huurders van de waterschiebaan en de stichting.
Inderdaad. Er zijn verschillende gesprekken geweest en het is nu al best wel een tijd weer stil. Dus klopt af. In die zin, ja. Het nieuwe seizoen moet nog beginnen. Ik word hier van de expert, want naar zo'n waterskiet. Wij zijn daarmee bekend. We hebben ook contact. En op dit moment is daar niks over te melden in ieder geval.
Dames en heren, er zijn drie toezeggingen gedaan. Dat is over de managementrapportage en over de kortingsregeling en over het totaaloverzicht. Voor ligt dus het voorstel om de subsidie aan te passen en klaar te maken voor 2020. De vraag is of dit nog reflectie behoeft in de raad, dan wel dat dit als hamerstuk naar de raad kan. Ik zie geen tegenwerpingen, dus dan wordt dit als hamerstuk naar de raad gevoerd. Ik kom in ieder geval aan het einde van deze commissievergadering. En dan wens ik u allen wel thuis. Dank u wel. Dag.